Goed de middag. Het thema voor vanmiddag heeft te maken met gezinleven. Zijn we allen getrouwd? Wat voor mensen zitten hier? Als je bent getrouwd, hand op alsjeblieft. Oké. Okay. Als je hebt kinderen ook, heb je kinderen? Oké, dat geeft me een beetje van. Zullen wij bidden? Dan wij vragen hier dat hij wil zijn woord aan ons duidelijk maken. Trouwe God en Vader, dank u wel. Nog een keer dat wij kunnen samenkomen. Om over uw woord te denken, over gezinleven en onze rol als mannen, als vaders in onze gezin. Wij bidden, Heer, dat u wil uw woord open maken voor onze gedachten en onze hart. Heer, wij hebben u zeer nodig in onze gezinnen. Wij zijn dankbaar voor onze vrouwen en kinderen en zo, maar wij hebben u nodig om een goede, gezonde gezinnen te hebben. En wij bidden, Heer, dat u wil ons bemoedigen vanmiddag. In de naam van Jezus. Amen. Er zijn een aantal boeken in de Bijbel geschreven naar kerken. Kan je een voorbeeld geven? Wat voor boek is geschreven naar een kerk? In de Bijbel. Wat? Ja, het boek naar Romeinen is een boek naar een kerk. Korintiërs, een boek naar een kerk. Thessalonicenzen. Er zijn boeken geschreven aan mannen. Timotheus. Titus en zo. Er is een boek, een brief geschreven naar een vrouw.
1 Johannes 3.
Een boek geschreven naar een vrouw. 1 Johannes?
1 Johannes 3.
2 Johannes.
Ik denk dat de tweede boek van Johannes. Hey, het is geschreven aan een vrouw met haar kinderen. Ja,
ik dacht de derde brief van Johannes.
Ja. Zullen wij onze Bijbels openmaken dus? In dat tweede brief. Niet omdat jullie vrouwen zijn of zo, maar misschien denk je een beetje raar om een boek naar een vrouw, geschreven voor een vrouw, om tussen mannen te lezen. Maar de eerste vers, de ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen. Die ik in de waarheid lief heb. Nou, misschien sommige uitleggers denken, ja, dit is een soort of manier te zeggen dat hij schreef naar een gemeente. Dat de vrouw is een manier te zeggen een gemeente, een plaatselijke gemeente. De kinderen zijn de broers en zusters in dat gemeente. En op de einde van de laatste Bijbeltekst, u groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Dus ja, dat is een andere gemeente. Dus één gemeente stuurt groeten naar een andere gemeente. Dus een manier om te praten over gemeentes. Ja, misschien wel. Het heeft duidelijk een toepassing aan gemeenteleven en aan persoonlijke leven. Maar ik denk, ja, waarom niet eenvoudig het nemen zoals het staat? Het is een brief aan een vrouw met een aantal kinderen. Het heeft dus een toepassing aan gezinleven. In dit bepaalde, ik vraag me af, ja, waar is de man dan? Ja, misschien op vakantie of reis of gestorven of gescheiden, je weet het nog, ik kom niet voor hier. Maar heeft een bepaalde nuttige, stimulerend boodschap voor gezinnen. Misschien voor een man met kinderen, een vrouw met kinderen, een echtpaar met kinderen. Maar wel gericht op gezinnen. En dat is de focus dat ik zal van vanmiddag nemen. Ik zal iemand aan jullie vragen, kan je dat kom hiervoor in de brief voor mij lezen? Het komt een beetje duidelijker over. En daarna, ik zal een paar woorden zeggen over de brief met een toepassing op gezinnenleven en wij als mannen in onze gezinnen. En dan begreep ik, we hebben tijd open om vragen te stellen en discussies. Wie zou mij helpen dan met, wil iemand van jullie mij helpen? Ja, alsjeblieft, ik kan hier komen en de tweede brief van Johannes.
De hele 13 Bijbeltekst. Ja?
Oké.
De ouderling aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik in waarheid lief heb, en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid gekend hebben, om der waarheid wil die in ons blijft en met ons zal zijn in der eeuwigheid. Genade, barmhartigheid, vrede zij met u lieden van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. Ik ben zeer verblijd geweest dat ik van uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod ontvangen hebben van de Vader. En nu bid ik u, uitverkoren vrouwen, niet als u schrijvende een nieuw gebod, maar hetgeen wij gehad hebben van de beginnen, namelijk dat wij elkander lief hebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gij lieden van de beginnen gehoord hebt, dat gij in hetzelfde zoudt wandelen. Want er zijn veel verleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist. Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. En ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide de Vader en de Zoon. Indien iemand tot u lieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis en zegt tot hem niet, zijt gegroet. Want die tot hem zegt, zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken. Ik heb veel aan u lieden te schrijven, doch ik heb niet gewild door papier en inkt, maar ik hoop tot u lieden te komen en mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen mogen zijn. U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen.
Ja, dit korte brief, wij kunnen het makkelijk in drie stukken delen. Ja? De eerste stuk is van vers 1 tot vers 3. En dan van vers 4 tot vers 6. En dan 7 tot de einde. Je merkt in de eerste paar aantal versen de woord liefde en waarheid en geboden komt voor. Vier of vijf keer elke woord. Liefde, waarheid en geboden. Voor de apostel Johannes, liefde was belangrijk. En ook waarheid was belangrijk. En geboden, alle drie waren natuurlijk belangrijk. Dus als je focust eerst op de eerste drie Bijbelteksten. Een gezond gezin kent Gods waarheid. Vers 2, omwille van de waarheid. De woord waarheid komt vaak over hier in het eerste stuk. En natuurlijk de vraag is, wat waarheid had Johannes in betekenis, in gedachten hier? Wij kennen wel de Bijbels, de woorden van de Heer Jezus. Ik ben de weg. De waarheid. The way, the truth. En de leven. Ja? Niemand komt tot de Vader maar door mij. Dus ja, in één manier. De waarheid is de Heer Jezus. Een persoon. Heer Jezus. Maar ook in Johannes 17:17, je leest, heilig hun in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dus de woorden van Gods woord, Gods, is ook de waarheid. Dus hier in de eerste stuk, waar er is een nadruk op waarheid, een van vers 1, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen. Misschien alle twee gedachten zijn daar. De de Jezus leren kennen. En ook de waarheid van Gods woord, te leren kennen. Nou, in onze huidige maatschappij, dit is erg makkelijk om te denken, ja, jij hebt jouw waarheid en ik heb mijn waarheid, jou heb jij mening, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Maar ik zie van dit Bijbeltekst, en ook andere Bijbeltekst, dat de waarheid kan gekend worden. Het is iets objectief buiten onszelf. De woord van God, het is niet iedereen met zijn eigen waarheid. Er is een waarheid en wij kunnen dat waarheid leren kennen. Het is niet alles met iedereen met zijn eigen waarheid of zo. Er is objectief waarheid. Jezus en Gods woord, zij blijven wat ze zijn. Ongeacht onze gedachten en interpretaties. Nou, hoe kunnen wij Gods waarheid dus leren kennen? Het is in de context hier van een gezin. En hoe kunnen wij Gods waarheid, Gods woord leren kennen persoonlijk? En hoe kunnen wij dat ook stimuleren in onze gezin? Nou, ik weet niet wat jouw normale gewoonte is met Bijbelstudie en zo, om Gods woord beter te leren kennen. Sommige mensen denken, ja, dat is voor een bepaalde groep, intellectuele mannen of zo. Mensen, ik ben een normale persoon, dus ik luister gewoon. Ik denk, ja, fantastisch om te luisteren, maar het is goed van iedereen van ons om ook aandacht te geven aan de studie van Gods woord. Ik denk ik was 20, 22 of zo jaar oud toen ik had een bezoeker, een vriend vanuit Canada. En hij kwam om me te bezoeken in Londen. En had een kopje koffie. En wij zaten in de woonkamer, studentenhuis. En hij met 2 of 2 uur, hij heeft over al de boek van Romeinen gesproken. In een gesprek. En hij zegt tegen mij, Philip, je moet verdiepen in Gods woord. Als je niet op jouw leeftijd een patroon ontwikkelt om serieus Bijbelstudie te doen, je wordt 50 jaar oud en je praat altijd over Johannes 3:16. Nou, Johannes 3:16 is een fantastisch Bijbeltekst, maar er is een beetje meer ook in de Gods woord. Maar het heeft een soort discipline nodig om dat te verdiepen. Er is veel te veel in de Bijbel van alles te begrijpen, maar wij kunnen verdiepen. Hier en daar is een paar boeken en dat is een van de gedachten van de Heere God. En van dat tijd, ik probeer in mijn schema van studie van de week. Ik zeg, ja, ik pak 2 uur elke week in de bibliotheek. Ik ga met mijn Bijbel in de bibliotheek en ik zal echt bezig met Gods woord. Misschien denk je, ja, 2 uur is niet zo veel. Oké, doe maar meer als je kan. Pak een tijd, maar pak een regelmatig tijd. Nee, dat is mijn Bijbelstudietijd. Om Gods woord beter te leren kennen. Als jij en ik als mannen, als wij hebben geen passie voor Gods woord, dat geeft een invloed over de hele gezin. Jouw vrouw en jouw onze kinderen. Het is niet dat we proberen onze gezin een beetje van een school te maken. Nee, maar onze kinderen en onze vrouw zijn proeven. Heeft mijn man, heeft mijn papa passie voor Gods woord of niet? En hier een paar woorden over stille tijd. Nou, met kinderen soms het is moeilijk om een stille tijd te hebben. Omdat de stille kinderen zijn niet stil. Dus het is. Maar ik praat hier eerst over onze persoonlijke stille tijd. Nou, als ik de Bijbel studeer, ik vind geen gebod over stille tijden. Het zegt niet tenminste half uur elke dag, iedereen moet stil zijn met Gods woord. Meer zo, de drukken van de Bijbel begon 400, 500 jaar geleden. Dus voor dat tijd, weinig mensen hadden de Bijbel. Dus om te zeggen, je moet stille tijd hebben en zoveel lezen, een hoofdstuk elke dag en zo. Dat is een modern concept. Ik ben niet tegen, maar je moet denken, dat is echt een modern concept. Omdat vroeger mensen gingen naar de gemeente om te luisteren naar Gods woord. Omdat, ja, wie heeft een Bijbel thuis? Bijna niemand. Ja, dit is in de, zoals in de synagogues ook. Dit was, in de synagoge waren de scrolls en je gaat naar de synagoge om te luisteren. Nou, ik denk dat het is nuttig om een tijd te vinden waar wij kunnen gemeenschap met de Heere God hebben, onze Vader. En ik denk het is nuttig om te proberen als ik kan regelmatig. Maar wat ik ben bang voor, is dat het wordt een wet. En dan het wordt lastig. En dan je denkt, ja, ik moet het echt doen. En ja, en als ik heb geen stille tijd, dan misschien mijn business gaat niet zo goed vandaag. Ik zal een ongeluk met mijn fiets of mijn auto hebben. Ja, ik moet echt een stille tijd hebben. Zo. En dan het wordt niet meer blijdschap in gemeenschap met de Heer. Het is iets zwaar dat wij hebben op onszelf een last geworden. Nou, wat is voor jou de verschil tussen een stille tijd en een bijbelstudie tijd? Is het hetzelfde of kan je een verschil vinden? Nee? Oké, ik zal jou een verschil maken. Ja? Een stille tijd is een tijd van gemeenschap met jouw Heer, met de Heer Jezus, met de Heere God. En wij gebruiken Gods woord ervoor. Wij lezen misschien 10, 12, 13, 15 centimeter van je Bijbel. En je bidt ervoor en je praat hier, je knecht, wij hebben graag jouw stem voor. Het gaat om de stem van, en het is van God te ontvangen. Wat ik noem een geestelijke snoep van de Heer te ontvangen voor vandaag. Ik heb vandaag bemoediging nodig. Ik heb vandaag visie nodig. Ik heb vandaag richting nodig. Heer, geef mij iets voor vandaag. In een Bijbelstudie, het vraagt een beetje meer tijd. Het vraagt echt vergelijking, een stuk met een andere. Meer inhoud, misschien een commentaar en zo. Dus het is meer van harder werk. En dan ik denk, ja, er is een tijd voor een Bijbelstudie, maar ook een tijd voor een stille tijd. Je focus is anders. En als je maakt niet de verschil, dan soms, ik heb gewoon veel gehoord, dat mensen beginnen met een stille tijd en er wordt een Bijbelstudie. Oeh, nou, het is half een uur, ik ben laat van mijn werk en zo. En dan de volgende dag, nee, ik heb geen tijd voor een stille tijd. Doe maar, probeer eens 7, 8, 9, 10 minuten elke dag, alleen jou met de Heer, om te bidden. Om niet een in-depth studie of zo, nou, alleen een stuk te lezen en zeg, Heer, praat maar. Ik wil iets van jou ontvangen voor vandaag. Ik heb het nodig. Het wordt een gezond gewoonte. Af en toe iets gebeurt en je doet het niet. Oké, geen stress, man. Ja. En onze stille tijd geeft ons visie en kracht en zo voor de dag. Onze vrouw en onze kinderen kunnen dat ontdekken. Wat gebeurt in de stille tijd? Wordt papa chagrijnig omdat hij is in de kamer met een Bijbel en hij is erg, ja, doe maar niks. Hij wordt erg boos als hij doet iets omdat hij is ja, bezig met God en zo. Dat geeft een verkeerde beeld aan je kinderen. Hij is in de derde hemel en hij wil graag niet terugkomen om te helpen met het kind in de toilet of zo. Hij is in de derde hemel, je moet hem laten daar, hij wordt erg boos. Je moet normaal doen. En hier misschien ook, het is goed om een stille tijd zoveel dingen te hebben met je gezin, met je kinderen. Nou, ik merk in Nederland, ik zie het meer dan in het buitenland denk ik, dat mensen, christenen hebben een gewoonte om een Bijbel te lezen na de maaltijd. Ja, sommige gezinnen elke maaltijd, zij lezen een stuk uit de Bijbel. Is niets mis, natuurlijk. Ja, maar in andere landen, ik zie, ja, zij bidden. En misschien één keer per dag, ze hebben een stuk van de Bijbel te lezen en zo. Maar wat ik merk, misschien met jullie niet, maar misschien wel, ik weet het niet, ja, is dat het is makkelijk om een stuk van de Bijbel te lezen en meteen de Bijbel dicht en dan je gaat met iets anders te praten of te doen. Dus de woord van God was een beetje zoals water onder de rug van een eend. Het maakt de eend echt niet nat. Ja, het komt niet binnen. Ja, je hebt water gedaan, maar de eend bleef droog en zo binnen. Nou, ik zeg niet dat het is mis om zo de Bijbel te lezen. Maar ik denk het is beter, misschien een beetje minder, maar meer inhoudelijk. Als ik een stuk van de Bijbel lees met mijn vier kinderen, mijn vrouw, en ik doe, oké, klaar. Nou, wie is van de afas? Dan ik denk voor mijn kinderen vaker gebeurt dat het is water op einde. We hebben een paar commentaren nodig. Ja, te zeggen, hey, dat was een mooie stuk. Probeer eens te pakken wat is nuttig, wat is mooi van dit stuk om met je gezin te delen. Als ouders, als vader, wij willen graag, wij zien dat de waarheid is belangrijk. Een gezond gezin kent Gods waarheid. En zij zijn dankbaar voor jeugdleiders en voor sandelschoollerarissen. We zijn echt dankbaar voor al deze mensen die ons helpen. Maar de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van onze kinderen zijn wij. Wij kunnen dat niet delegeren, wij kunnen dat niet loslaten. Ja, wij zijn dankbaar voor de hulp, maar wij blijven verantwoordelijk. Dus je moet een beetje creatief zijn ook. Ik merk met kinderen bijvoorbeeld, het is belangrijk een vertaling van de Bijbel te hebben die duidelijk is voor kinderen. En misschien als je kinderen zijn onder 8, 9 jaar oud, je moet zoeken, ja, misschien, ja, het is niet het meest precies, het is een beetje kinderachtig. Ja, maar je kinderen zijn kinderen. Dus op dat moment, een kinderachtige vertaling is goed voor je kinderen. Ze begrijpen het meer. En dan komt een tijd waar je denkt, oké, dat is genoeg van de kinderachtige Bijbel. Ik begin met een andere soort of ding, Bijbel, zo, een betere vertaling. Maar een vertaal, een taalgebruik, dat komt makkelijk over naar ons kinderen. Ik denk ook, het is, we hebben, God geeft ons flexibiliteit om, hoe kunnen wij de boodschap aan onze kinderen brengen. En ik denk soms, als je bent altijd gewoond, je eet en je leest, je eet en je leest. En je zegt, hey, soms, waarom niet stoppen met de lezen? Zeg, nee, vandaag wij zullen een lied zingen. Dan, dat maakt de kinderen wakker. Ja, het is anders vandaag. Ja, doe maar naar de piano, wij zullen een lied zingen. Zo, dan wij, zonder piano, alleen cappella of zo. Maar wij zingen een lied of zo. En dan misschien één gedachte uit de lied dat, is mooi, dat mooi is. Het is niet automatisch hetzelfde patroon. Het wordt een beetje. Ja, als het wordt. De kinderen. Ik ben ook opgegroeid in de christelijke zin. En het is zo makkelijk om de oppassend. Ja, papa neemt de Bijbel. En dan meteen. Toep, je bent aan iets anders denken. En dan hij zegt amen. Toep, je bent terug. Ja, en dan. Het is niet mis, maar het is echt jammer. Dus om een beetje creativiteit te vinden, hoe kunnen wij met variëteit, met zingen of zo, ook een beetje vrolijk. Ja, en voor sommigen, als je gaat over iets geestelijke, dan de gezicht wordt anders, soms de stem wordt anders, het is echt serieus. Nou, natuurlijk, het is Gods woorden zo, en wij proberen Gods waarheid aan zijn kinderen. Maar als de kind zegt, ja, als het is blij, het is dit, en als het wordt saai, dan het is geestelijk, het is Bijbels, dan zijn ze opgeroeid met een rare beeld van de christelijke boodschap. Ja, dus, en er zijn ook, ik merk, in dit, wij praten nu over hoe kunnen wij de waarheid aan onze gezin leren kennen. Het gaat niet altijd om bijbellezingen en uitleggen en zo. Er zijn bijzondere momenten in onze leven, in de dagelijks gebeurtenis. En het is onze uitdaging, broers, als vaders en zo, om hoe kunnen wij een toepassing maken van wat gebeurt in het normale leven en een christelijke perspectief geven. Als het gaat over de eurocrisis. Onze kinderen, ja, 13, 14, 15 jaar oud, zij horen eurocrisis bijna elke dag in de nieuws en zo. Heeft dat iets te maken? Kunnen wij een boodschap of een toepassing hier van het christelijke leven? Of zullen we ze alleen zeggen, ja, kijk, eurocrisis, de wereld wordt slechter en slechter. Ja, ik wist het wel. Nou, wat de kinderen kijken aan en denken, oh ja, papa is depressief vandaag. Ja, hij is bijna altijd zo. Na de nieuws, hij is altijd een beetje depressief. Wij kunnen zeggen, ja, de wereld het is onrustig, maar er is zoveel zekerheid in de Heer Jezus met een grote glimlach. Ik ben blij met mijn Heer. Nou, dat zegt hij naar de kinderen hoor. Er zijn ook gebeurtenissen in je dagelijks leven, iets dat gebeurt op school. Het is niet alleen... mijn Engelse oma had de neiging om altijd de slechte dingen in de maatschappij en alles de slechte dingen te noemen. Oh, kijk eens wat mensen doen op zondag. Oh, kijk eens wat er gebeurt. Oh, wat een slechte, wat is de slechte wereld en zo. En je, met dat soort gedachten met kinderen, het is echt niet goed in de lange termijn. Natuurlijk, wij wonen in een wereld, een goddeloze wereld, dus er zijn slechte dingen, maar er zijn ook mooie dingen. Ja? En het is goed deze mooie dingen te noemen. Dus ja, in bijzondere momenten. Ja. Twee weken geleden, vandaag twee weken geleden, een broeder van mijn vrouw heeft zelfmoord gepleegd. Zaterdag laat een aantal pillen genomen en zo. En hij was ontdekt bij zijn oude zoon van 20 of zo. En de ambulance gebracht en hij was naar het ziekenhuis gebracht en uitgepompt en zo. En dus hij leeft nog. We gingen met hem om te bezoeken en zo. En ja, ik zeg tegen hem, ik ben blij om jou te zien. En hij zegt, ja, ik ben niet zo blij om jullie te zien. Maar het gaat niet om jullie. Dus het is een soort of... een moeilijke situatie, niet alleen voor hem en zijn vrouw en zijn vier kinderen thuis, maar voor de hele gezin. Nou, wat zeg ik, wat zal ik doen met mijn kinderen en mijn vrouw thuis? Ja, we willen dat over dat thema niet praten hoor, of wel? Ja, als ik neem de keuze om niet over dat te praten, ja, dat is moeilijk, dus ik praat niet erover. Dan de kinderen zelfs hun eigen gedachten ontwikkelen. En papa is bang om over werkelijkheid te praten. Ja? Dus ja, het is goed dit thema op de tafel te zetten. En te proberen, oké, van een christelijke perspectief. Wat kunnen wij zeggen? Dat is een leerproces voor onze gezin. Nou, ik wil hier een stuk, een beetje zeggen, het is niet precies op Johannes hier, maar ik zal een korte tussenhaakje iets zeggen. In Zuid-Amerika, de man is een beetje meer belangrijk dan de vrouw. In Nederland, het is niet andersom, het is niet dat de vrouw is meer belangrijk dan de man. Het is ook niet, merk ik, het is ook niet dat de man en de vrouw is hetzelfde. Het is iets een beetje anders. Het is dat de man en de vrouw zijn uitwisselbaar. Nou, dat heeft een invloed in onze cultuur, wat ik zie hier. Het heeft een invloed op de gemeentes, christelijke gemeentes, ik zie dat ook. Maar ik zie dat ook, het heeft een invloed op gezinnen. Waar... mannen zijn niet meer, ze hebben niet meer een duidelijk beeld van wat is mijn rol als een man. Wat verwacht God van mij? Verwacht God van jouw man iets anders dat hij verwacht niet van jouw vrouw? Of verwacht hij van de ouders allebei hetzelfde? Begrijp wat ik mijn vraag? Nou, als we praten over de gemeente, zo, dat is een grotere thema, maar ik focus nu op de gezin. En ik wil proberen jou te bewijzen te geven, dat God verwacht iets van jij en van mij als mannen, dat hij verwacht niet van ons vrouwen. En veel van de Bijbelteksten over geslacht in het Nieuwe Testament, gaan altijd terug naar Genesis 1, 2 en 3. Ja, over de gemeente, over de gezinnen. Omdat, en ze gaan naar Eva en Adam en Genesis 1, 2 en 3. Nou, veel van de christelijke argumenten om een verschil tussen een man en een vrouw te verminderen, is te zeggen, ja, maar Paulus, hij praat binnen een bepaalde cultuur. Dus hij moet dat zeggen, dat de man is de hoofd van de gezin, omdat dat past bij dat cultuur. Maar wij zijn in Nederland in 2011 en het is een andere cultuur, dus het is een ander verhaal. Oké, maar in Genesis 1, 2 en 3, wat was de cultuur in Genesis 1, 2 en 3? Er was geen cultuur toen. Ja? God heeft begonnen. Hij zegt, God heeft niet gedacht, ja, ik maak eerst de man en daarna een beetje later de vrouw, zodat in dat cultuur, dat past beter bij de mannen in dat cultuur. Nee, er waren geen mannen, alleen dieren. Dus God had een schoon bord, een witte bord, schoon, en hij kan doen wat hij wil. En hij heeft gekozen om eerst een man te maken. Met de dieren bijvoorbeeld. Ik denk hij heeft al de dieren in één klap gemaakt. Ja, al de koeien, de honden, de katten en zo. Maar dan hij kwam naar de mensproject. En hij zegt, ah, voor de mensproject, ik zal een beetje anders doen. Omdat met de mensproject, het gaat om mijn beeld. Er is iets bijzonders hier. Dus hij heeft niet Adam en Eva tegelijk gemaakt. Hij heeft één gemaakt. En een stuk later nog één. Ik vind het wonderbaar dat God heeft een tuin gemaakt. En hij zegt, ja, die tuin heeft werk nodig. Dus hij heeft Adam gemaakt, een antwoord voor een taak. Om een behoefte van een... Dus het is geen wonder te zien dat mannen, wij zijn taakgericht. Wij vinden het fantastisch om een taak te hebben en gefocust en wij proberen ons taak te doen. En dan steeds later, God kijkt naar de aarde en zegt, ja, het is niet goed dat de man alleen is. Dat is niet goed. Hij heeft behoefte aan een relatie. Dus God heeft de vrouw gemaakt met een andere, om een antwoord te geven aan een andere behoefte. Ja? Een antwoord te geven aan de behoefte van een relatie. En het is geen wonder om te zien dat vrouwen zijn echt relatiegericht. Niet alleen in Nederland, ook in Engeland, Zuid-Amerika. Vrouwen vinden het mooi om samen mensen te verzamelen, om gezellig te maken. Ja, zij vinden het... Ik praat met een broer, hij maakt evenementen voor vrouwen en dochters, moeders en dochters en mannen. En hij zegt, het is erg makkelijk om dochters en moeders te laten spreken. Een kopje koffie en een paar koekjes en zij beginnen te praten. Het is relatiegericht. Maar met mannen, een paar koffies en een koekje en de mannen zitten daar stil. Ja? Je moet mannen een taak geven. Dus zijn strategie is altijd mannen met zijn zonen en zij moeten een vliegtuig bouwen. En een paar minuten later, half minuutje later, dan hebben we, als je bent bezig met dat thema, hier is een thema voor jullie gesprekken in het project. Dus zij zijn bezig met een taak en dan zij beginnen relax om te praten. Dingen, mannen taakgericht en vrouwen relatiegericht. Maar het is duidelijk dat God heeft gekozen omdat in dat verschil in tijd, sommige mensen, vrouwen zeggen, ja, God heeft man gemaakt. En dan zeggen ze, ja, ik kan echt iets beter maken. Ik zal het nog een keer proberen. En dan heeft de vrouw gemaakt. Nou, misschien, ik zou dat niet, maar het is een mooie gedachte voor de vrouwen misschien. Maar dat verschil in tijd heeft theologische betekenis in het Nieuwe Testament. En dan in hoofdstuk 3 van Genesis, na de zonde, God heeft gezegd tegen Adam, ik zal voor jou een hulper maken. En een hulper is geen kleine secretaresse om jou de postzegels op de brieven te zetten. Ja, het is echt een hulp, het is echt een belangrijke compliment om iets te doen dat wij kan zelf niet doen. Dus hij heeft een man en vrouw gemaakt, complementary zo. En hij zegt, de man is de hoofd van de gezin en de vrouw is de hulper in de gezin. En hoofd betekent niet de meest belangrijke, het betekent hij heeft een bepaalde rol. Een bepaalde verantwoordelijkheid in dat gezin. En daar komt duidelijk over in hoofdstuk 3. Satan, hij zoekt Eva en hij zegt, hey Eva, wil je een appel eten? Het is een echt gezellige, lekkere appel en zo. En niet een appel, maar je weet het. Ja, en je kan dit appel eten en dan je wordt wijs en belangrijk en zo. En in hoofdstuk 3 vers 6 denk ik, hij zegt dat Adam was bij haar. Dus Adam bleef passief en hij luisterde en hij heeft niet zijn rol van hoofd serieus genomen. Een paar teksten later komt de Heer en hij roept, hey, wie roept Adam, de Heere God? Hij roept niet aan Satan, hey Satan, wat heb je mijn mooie schepping gemaakt, vis gemaakt hier? Hij roept niet naar de slang, hey stomme slang. Hij roept niet de vrouw, hey Eva, wat heb je gedaan? En zij was de eerste om te eten. Hij roept Adam. Omdat Adam was verantwoordelijk voor zijn gezin. Het betekent niet dat wij mannen moeten alles doen. Maar we zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor ons gezin. In dat verantwoordelijkheid, we kunnen niet schuiven aan de schoonmoeder. Je kan niet schuiven aan je vrouw. Je kan niet schuiven aan de schoonderschool of dominee. Maar jij bent altijd verantwoordelijk voor je vrouw en je kinderen. En als je vergeet alles wat ik vanmiddag heb gezegd, maar je denkt, ja, ik ben verantwoordelijk, ik moet mijn uiteindelijk verantwoordelijkheid serieus nemen in de opvoeding van mijn kinderen, zodat zij de waarheid kunnen leren kennen, de Heer Jezus kunnen leren kennen, Gods woord leren kennen, ik neem dat serieus, fantastisch. Mijn doel is bereikt. Ja? Dus ik zeg dit is... tussen haakjes over Genesis, een beetje, ja, om het duidelijk te maken dat het is niet een cultureel iets. In Efesius 5 zegt dat de man is hoofd of van zijn vrouw, zoals Christus is hoofd van de gemeente. Ja? Het is echt niet uitwisselbaar. Het is niet voor een tijd, Jezus is hoofd van de gemeente, en dan op de weekend, dan het is andersom of zo. Het is echt een. Dat is, het kan niet. Het is echt de manier dat God heeft ons gemaakt. En dat is zijn doel. Oké, nu gaan wij verder in onze lezing daar in 2 Johannes. De tweede brief van Johannes. Een gezond gezin wandelt in Gods waarheid. Vers 4, ik heb mij zeer verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenkomst met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben. Nou, op dit tijd, toen Johannes heeft dit boek geschreven, hij was een oudere man. Hij heeft de evangelie geschreven toen hij jong was. Maar toen hij een oudere man in Patmos was, hij heeft de drie brieven en ook de openbaring geschreven. Dus hier is een man, die heeft misschien 40, 50 jaar de ontwikkeling van de kerk gezien. De geschiedenis, van de emoties, van het begin, van de, ja, van de tijd van de handelingen, tot ja, de ontwikkeling van nieuwe gemeentes, en ja, ik denk emotioneel mooie momenten. Maar hij heeft ook moeilijke perioden gezien, is altijd moeilijkheden met het werk van de Heer, de goede dingen en ook moeilijkheden, dat komt altijd samen in het Godswerk. Dus Johannes hier is een oudere man, maar ook een ervaren, hij was een ervaren realist. Wat geeft Johannes, dit oudere apostel, vreugde? Wat maakt hem zo blij? Was het dat de aantal bezoekers op de kerstdienst? Was het dat ze hebben veel geld verzameld voor de Joden, voor de noden in Judea? Maakt mij zo blij. Hij zegt in vers 4, ik ben zeer verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen. Niet alle kinderen wandelen in de waarheid, maar sommige wel, zegt het Heer. Onder uw kinderen, dat is tussen uw kinderen. Nou, waarheid wandelen heeft te maken met doen. De kennis is belangrijk, vers 1 tot 3. Maar kennis alleen is niet zo waardevol. De kennis is nodig om in de kennis te wandelen. Dus om dat te outen. Sommige mensen zien een strijd, een tegenstelling tussen liefde en gehoorzaamheid. Maar dat tegenstelling komt echt niet over in de Bijbel. Ik denk hier vers 6. En dit is liefde, dat wij wandelen naar zijn geboden. Voor de Bijbel, liefde en gehoorzaamheid zijn twee kanten van dezelfde munt. Ze passen goed bij elkaar. Je hebt kinderen. Wat maakt jou zo blij met je kinderen? Ben je... Nou, kijk eens. Als je hebt tieners thuis, het is makkelijk erg blij te worden als ze krijgen een goede cijfer op school. Oh, een 8. Prima, jongeman, dat was, of dame, dat was echt fantastisch. Ah, oh, nee, dat was niet goed. Je hebt een 5 voor een 4 of zo, 0 voldoende. Dus de kind zegt, ja, wat maakt mijn vader blij? Zijn goede cijfers. Succes. De ongelovigers hebben hetzelfde standaard. Nou, ik zeg niet dat het is verkeerd om blij te hebben met een 8 of zo. Maar wat boodschap brengen wij aan onze kinderen? Wat maakt wij blij, wat de dingen dat maakt ons blij als ouders, is een sterke boodschap tegen onze vrouwen en onze kinderen. Onze vrouwen, onze lieve vrouwen, zij proberen zijn beste om ons blij te maken. Dit is een goede signaal. Wat maakt ons blij dan? En misschien is het goed om te ontwikkelen een beetje de houding van de apostel Johannes. Dat wat mij blij is om te wandelen in de waarheid. Dus als wij ontdekken dat onze vrouwen of onze kinderen hebben gewandeld in de waarheid, het is goed dat te noemen en onderstrepen en gefeliciteren ofzo. Bijvoorbeeld. Net een paar weken geleden, 2-3 weken geleden, een van onze gezinnen in onze gemeente, de vrouw heeft net de 5e kind ontvangen. En ze zijn alle een beetje klein, dus het is moeilijk voor een vrouw met 5 kinderen thuis. En ook de man heeft een baan en zo, dus het is moeilijk en zo. Dus mijn dochter van 19, ze was thuis voor de weekend, en ze zegt, ja, mijn plan is op zaterdag de 4 kinderen van dat gezin op te halen. En ik wil proberen hier de spelletjes en dingen in ons huis te doen. Zodat de moeder kan een beetje rust hebben. Nou, dat was de initiatief van onze dochter. Wat denken jullie ervan? Mooi, denk ik. Het is niet alleen te praten over liefde, maar iets doen. Dus wij kunnen toestemming geven. Ja, dat kan. Of ik kan zeggen, fantastisch dochter, ik ben echt trots op jou. Goed gedaan. Kan ik eens een chocolade kopen? Hoe kan ik jou ondersteunen, dit mooie project? Heb je nou de kleurtjes of zo om de kinderen blij te maken? Dat stimuleert hen in de waarheid te wandelen. Laatste weekend, wij hadden mijn schoonmoeder thuis. Ik maak grapjes over schoonmoeders, maar ik vind het is meer een Zuid-Amerikaanse gewoonte. Maar... Maar de moeder van mijn vrouw, zij is de laatste jaren op een bijzondere manier, zij vergeet veel. Zij is alleen 76, maar zij vergeet veel. Dus soms, zij belt ons 3 of 4 keer op dezelfde dag met dezelfde vraag of dezelfde... Je moet geduld ontwikkelen. Omdat zij proberen niet moeilijk te maken, maar ja, het is een soort of ziekte van de hersen, denk ik, of zoiets. Nou, zij was bij ons voor 2 dagen. En dan, dan één avond, Anneke en ik, mijn vrouw, we waren allebei weg. Omdat we hadden een bijbelstudie in een ander huis. Dus mijn zoon van 17, hij bleef thuis alleen met mijn schoonmoeder, met zijn oma. Toen wij om 10 uur, 9:45, wij komen terug van de Bijbelstudie, wekeringen ding. We kwamen binnen en daar op de woonkamer staat mijn de oma, schoonmoeder, en mijn zoon van 17 een spelletje te spelen. De oma was super enthousiast dat zij had de aandacht van een 17-jarige jongen. Ja? Dus nadat de vrouw, zij ging naar bed, ik zeg tegen mijn jongen, goed gedaan man, je hebt mij, je oma een goede avond gegeven. Dat is een bemoediging om in de waarheid te wandelen. Het is niet alleen te praten over dingen, maar elke keer dat je ziet dat je vrouw of je dochter of je zoon iets wandelt in de waarheid, iets moois doen, iets zoals Jezus heeft gedaan, onderstreep, feliciteer, positive encouragement, bemoedigend. Het is zo makkelijk om te wachten tot iets verkeerd gebeurt, en dan, hey, dat was niet zo, ja, en dat is... Ja, af en toe is ook nodig, natuurlijk. Maar als dat gebeurt 1 keer, maar de andere 9 keer zijn bemoediging, dit is goed man, ja, fantastisch, ja, dat was goed, gefeliciteerd. Dan, dat stimuleert, wij kunnen als vader stimuleren onze vrouw, ze hebben dat ook nodig, om in de waarheid te wandelen. Een jaar geleden, ik was bezig met de voorbereiding voor een gezinweekend in Colombia. Wij verhuren een hotel. En wij huren een hotel voor 30, 40 echtparen. Om 2 nachtjes en gesprekjes over de Bijbel en onderwijs en gezinnen. En dan onze idee was, zullen wij een mooie gezin vinden in de Bijbel? Als een beeld, een voorbeeld voor ons. In het Oude Testament. En ja, goede plan, goede plan. En dan weer binnen denken, oké, welke gezin? Ik denk, wel David, Salomo, ja, te veel vrouwen, nee, dat is geen goede voorbeeld. Abraham, Jacob of Isaac, hoe gaat het met zijn vrouwen en kinderen en zo? Ik was de eerste keer verbaasd hoe moeilijk het is om een goede gezin te vinden. We hebben besloten onze studie te hebben in vergelijking met 2 mannen en zijn gezinnen. Noach en Lot. Ja, een comparative studie over de weekend. Waarom? Omdat Noach en Lot hadden de taak om zijn gezin op te voeden in een goddeloze maatschappij. Sodom en Gomorra was slecht. Hè? En ook Lot, het was zo slecht dat het God heeft de zondevloed, zonde. Noach en de zondevloed. Ja, dus het was slecht in dat geval. Met Lot, het was, ja, in Sodom en Gomorra was slecht. Dus de vergelijking, denk ik, ja, een goede vergelijking, omdat allebei hebben een taak om een familie op te voeden in een moeilijke situatie. Maar met Lot, toen hij zegt, ja, hey, het is tijd om te weg, ik ben engel hier, dan zijn dochters en zijn mannen beginnen te lachen. Hij had geen gezag, geen moreel gezag in zijn gezin. Maar met Lot, met Noach, ik ben zeker dat Noach kan niet een grote boot zichzelf bouwen. Hij was bezig om de bomen te snijden en zo. En ik denk natuurlijk, hij was bezig met zijn 3 zonen. En misschien de dochters en de vrouwen van zijn zoon was ook bezig om Coca-Cola's en hamburgers te brengen. Om te helpen met het project of zoiets. En kroketten te brengen en zo. Om lekker de projecten te vorderen. En dan komt het moment dat Noach zegt, ja, het is tijd om binnen de boot te gaan. En wat zeggen de zonen? Nee, ik heb mijn voetbal. Ik speel op dit weekend. Ik heb een wedstrijd. Of nee, ik moet met mijn wie spelen. Of nee. Ja, al de zonen meteen gingen in de boot binnen. Zij waren... Ja, wat ik heb geleerd met dat voorbeeld, dat vergelijking, was dat de strategie misschien van Noach, was dat hij heeft de God gediend samen met zijn gezin. Niet alleen zelf, maar samen. Wij zullen Heere God dienen met mijn vrouw, met mijn kinderen. En dat is een uitdaging voor wij mannen om situaties te vinden waar wij kunnen als een gezin de Heere God dienen. Niet alleen jij, de geestelijke leider in jouw conferentie, in je bijbellezing, in jouw toespraak, in jouw bezoekje, in jouw... Natuurlijk, dit is ook goed, maar probeer eens maar situaties te vinden waar jij en jouw vrouw kan een bezoek leveren. Waar jij kan een andere gezin uitnodigen op de tafel en je zegt naar je gezin tevoren, zegt, ja, wij brengen hier een gezin met problemen, zo niet. Dus probeer eens maar een gezellige tijd naar dit gezin te brengen. Dus je kinderen zijn ook bezig om te proberen de andere kinderen een mooie tijd te geven. Lekker met mijn bie spelen. En kleine jongens vinden het zo fijn om voetbal te spelen met een 17-jarige jongen. Maar ze zijn bezig als een gezin iets mooi voor de Heer Jezus te doen. Ik vind het een uitdaging, maar ik heb mijn antennes altijd te zoeken. Waar kan ik iets, als ik misschien met boekjes maken... Ik was 2-3 weken geleden met een jongen en ik moet 50 boekjes maken. Nou, ik kan de boekjes zelf maken. Maar ik heb de fotocopies gemaakt en dan ik heb naar mijn zoon gevraagd. Hey Edward, misschien morgen na school kan jij mij helpen om boekjes te maken. Dit is voor de jeugdweekend. Ja, om hem een kans te geven waar hij kan de stapels maken en dan folder en zo. En dan, ja, hij kan ook de Heere God dienen. We waren op de weekend en ik was verantwoordelijk voor de laptop en de beamer en zo, voor de muziek en zo. En ik was niet zo handig. Het was de eerste keer op mijn oude laptop en zo. Het ging niet zo goed. Edward, kom eens hier. En dan help mij. En dan, daar is. Hey, kan jij de liederen doen hier? Dat was de eerste keer dat hij was bezig met de liederen om de beamer. Wij kregen. Een evangelisatieblad, Leven Nu, de evangelisatieboodschap of zo. En in de kerst, we hebben 400 besteld, om naar de bussen te brengen. Nou, ik kan dat mijzelf doen. En ik denk dat, papieren en meer papieren in de bussen. Nederlanders hebben veel te veel papieren op de bussen. Dus het is niet de meest effectieve manier om een boodschap van de evangelie naar mensen te brengen. Maar ik denk, het gaat niet alleen om de evangelisatie... In verspreiding in de zielen van deze mensen. Natuurlijk ook wel. Maar ik wil graag iets met mijn kinderen doen. Dus ik kan iedereen pakken zo. Wij bidden een korte gebed. Heer, zegen deze flyers. En wij gaan buiten samen. Eén huis. En wij nemen een uurtje om dat samen te doen. En dat is een les dat ik heb van Noach geleerd. En ik geef het over. Omdat wij willen graag onze gezin stimuleren. Niet alleen de waarheid te leren kennen. Maar ook de waarheid om te wandelen in dat waarheid. Oké, nu de laatste stuk. Vers 7 tot vers 13. Een gezond gezin kent Gods waarheid. Een gezond gezin wandelt in Gods waarheid. En in dit laatste stuk hier. Het is dat de gezond gezin beschermt Gods waarheid. In vers 8. Let op uzelf dat u niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben. Wij kunnen mooie dingen kwijtraken. Als je hebt iets mooi in jouw gezin, met je kinderen, met je vrouw. Er is geen garantie dat het blijft mooi. We moeten aandacht geven zodat de mooie dingen blijven mooi. We moeten de waarheid en we moeten dat beschermen. Door roddel of bitterheid kunnen wij vertrouwen en goede relaties verliezen. Door onvoorzichtigheid kan bij plaatselijke gemeenten goede Bijbelse waarheid en praktijk kwijtraken. Door door wereldgelijkvormigheid en lauwheid kunnen wij effectiviteit in onze bediening kwijtraken, verliezen. Door niet vergeven kunnen wij kracht en blijdschap verloren, verliezen. Door ongehoorzaamheid kunnen wij enkele van Gods zegening en beloning verliezen. Dus het is alleen een aandachtpunt. En ik denk de derde stuk kwam dit korte brief. Johannes, hij kijkt naar die vrouw en de kinderen, of de gemeente of het gezin, en zegt, hey, pst, voorzichtig. Voorzichtig met de deur van je huis. Je kan mooie dingen hebben en je kan dat kwijt raken als je bent niet voorzichtig. Ik denk het is een wonder dat een vrouw is verliefd op ons mannen. Wij zijn mannen zijn een beetje raar. En ik vind het wonderbaar dat zij zijn zo verliefd op ons. Ik denk het wonderbaar dat zij wil zoveel tijd nemen om voor ons te koken. En onze schoon, kleren schoon te maken. Om proberen een huis redelijk mooi voor ons te hebben. Wij zijn echt niet de moeite waard. En het is een wonder dat God heeft vrouwelijke instincts gemaakt, met relaties gericht, dat zij wil echt voor ons kiezen. Nou, zij beginnen met veel enthousiasme. Ik zie mijn dochter getrouwd 3 maanden geleden, zij is zo enthousiast over Steven. En ik, wat mooi, wat mooi. Hij kan dat verliezen als hij is niet voorzichtig. Maar als hij is voorzichtig, hij kan dat genieten voor jaren. Hij moet een beetje aandacht geven om de liefde van zijn vrouw te kweken. En in een goede, ja, een beetje gezellig en romantisch. Dankbaarheid. Het doet wonders. Wij zijn zo gewend om goed te eten en wij maken opmerkingen alleen als het is te, het is verbrand of te hard of ja echt ja, ik vind dit niks hoor. Ja, en dan komen wij met een mooie uitdrukking uit, ja maar ja, goeie experiment maar voorzichtig hè. En arme vrouwen. En dan al de andere keer hebben echt een lekkere maaltijd gemaakt. Wij eten het gewoon. Zo moet het zijn natuurlijk. Maar als je hebt de aandacht om, ja, ik wil graag dit goede dingen niet verliezen. Dus ik zeg, hey vrouw, dit was lekker, hè. Ja, goed gedaan. En dit af en toe niet, misschien elke dag, maar af en toe iets zeggen over dat je hebt kleine schone kleding aan. Het komt niet automatisch. Je moet echt het wassen en strijken en zo en dan hangen. Het heeft werk nodig. En een beetje van aandacht om dankjewel te zeggen. Na dit weekend, ik heb geboekt 2 nachten, maandagavond en dinsdagavond. Ik heb een aanbieding gevonden. Aanbieding en aanbieding is ook gelijk. Maar het is echt anders, maar de woorden zijn gelijk. Ik heb een aanbieding gevonden. Ja, dus 2 nachten in een hotel. En dan voor mijn vrouw en ik. Dus ik ga terug op zondag en dan op maandag 2 nachtjes. Het is alleen met haar te wandelen. In gesprek, wij kunnen niet lekker eten. En geen aandacht voor andere mensen. Geen aandacht voor de e-mails. Geen aandacht voor de kinderen. Voor jou. Nou, ik heb in januari ga ik naar de Colombia voor 2,5 weken. Dus ik heb echt, ik moet investeren in mijn vrouw. Omdat ik wil dit relatie goed houden. Ja? En ik weet wel dat als ik niet genoeg aandacht aan mijn vrouw geef, misschien er is Sam Stommert daar buiten, dat zullen we dat echt doen. Ja, misschien iemand anders vindt mijn vrouw interessant. Dus ik probeer mijn vrouw blij te houden met mij. En jij kunt proberen je ook, jouw vrouw blij te houden. Ja, ze zijn echt blij na 10 jaar, 20 jaar. Ja, ik ben blij met mijn oudere, dikke man of zo. Het is mijn, maar het heeft dat investering nodig. Een andere ding hier in vers 9. Het zegt, ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus. Overtreding, een andere vertaling, je kunnen te ver gaan. Goes, Dit is niet een gevaar voor de leeuw persoon, maar wel een gevaar voor de enthousiaste, creatief, de spontaan, dat je kan te ver gaan. En dat is ook een gevaar. Er zijn grenzen in de woord van God. En wij moeten dat, deze grenzen voor onze huwelijk en ook voor de kinderopvoeding en zo, ook dat respecteren, niet te ver gaan. Dat is een gevaar om te ver te gaan. En er is ook, in vers 10, zegt, als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis. En begroet hem niet. Kijk eens, hier is een, de apostel Johannes zegt tegen de vrouw, voorzichtig met de deur van jullie huis. Nou, in het verleden, de huizen hadden één deur, of ten meeste twee deuren. Eén in de voorkant en de achterdeur. Maar in de moderne huis, we hebben veel deuren. De voordeur, de achterdeur, maar de internetkabeldeur. Er zijn veel andere manieren waar informatie en dingen komt binnen ons huis. Nou, hier weet ik niet, misschien sommigen van jullie gebruiken nooit een televisie of internet of zo, ik weet dat niet. Maar als je gebruikt het, voorzichtig. Er is veel viesheid en gevaar, niet alleen door je voordeur, niet alleen je achterdeur, dus je gaat naar bed en je doet het slot natuurlijk, maar door dat kabel, of door dat draadloze water, ja, we moeten ook voorzichtig zijn. En ik denk, ja, als een gezin heeft geen controle over dat kabel, dan het is het beter zonder. Maar als je bent, de waarden van onze kinderen en onze vrouwen kunnen zoveel veranderen doordat de viesheid of de relativerende boodschap dat komt door dat kabel. En dus een moderne toepassing van Johannes is voorzichtig wat maar komt binnen je huis. Met tijdschriften, door, maakt niet ook, ook met bezoekers. Soms de vrienden van onze kinderen, je weet het, ik weet het wel, na een bepaalde tijd, de vrienden hebben een sterkere invloed op onze kinderen dan wij als ouders. Ja, komt de tijd waar, als ik zeg, maar als de vrienden zeg iets, ja, dat, zo is het. Dus het is goed om te beginnen voorzichtig te zijn. Wat voor kinderen komen thuis? Wat voor kinderen, wat voor vriendschappen ontwikkelen onze kinderen? Nou, hier ik zeg iets belangrijk, omdat het is makkelijk om, oh ja, ik moet voorzichtig, ik ben verantwoordelijk, ik moet stop. We proberen alles te stoppen, omdat ja, misschien komt een logen binnen. Misschien komt iets kwaad binnen. Nou, als je wil met kinderen iets stoppen, je moet echt goed praten met je kinderen. Ook met je vrouw, als dat. Het is goed om goed overleg. Als je probeert iets te stoppen zonder goed overleg, je komt wettisch over. En dat is geen goed education voor je kinderen. Je doet het niet omdat papa zegt het kan niet, maar ik wacht voor een kans. Later, ik zal het doen. Maar als ik een overleg heb, dit is een reden waarom wij zullen dat programma niet kijken. Kijk eens, het is, ja. Of dit is een goede reden waarom dat film is niet echt. Dan, je probeert je kinderen en vrouw te overtuigen met de reden waarom iets is niet zo goed. En als de kinderen zeggen, dat is de reden, dan je hebt echt je kind geholpen. En er is ook een andere strategie, dat is de vervangstrategie. Als je moet echt met iets stoppen, bijvoorbeeld, als je krijgt een baby zoals jouw baby, hè, en zij lekker spelen en dan zij pakt een scherp mes. Je ziet het en dan je bent, een scherp mes. En zij, zo met de mes en je denkt, man, je bent gestrest. Nou, als zij proberen haar te pakken, misschien zij maakt iemand kapot met een mes. De makkelijkste manier is met een bonbon te komen. Hey, kijk eens, een bonbon. Ja, en dan meteen de mes is op de grond en ze pakt de bonbon. Het is een vervangingsstrategie. Omdat zij vindt de bonbon aantrekkelijk. Dan, en ik denk met onze kinderen van ook. Als ik denk, ja, dit is echt niet een goede film. Dan zoek maar uit een goede film. Dat jij, jongens, ik denk dit filmpje, het is echt, nee, het heeft, ja, het is echt een slechte boodschap en zoveel immoraliteit en zo. Maar kijk eens, ik heb dit gevonden. En dat je hebt een vervanging. Het is niet alleen, oké, nou, we zullen geen film vanavond, wij zitten in weesal openbaring boek lezen. Ja, of de rechters of zo. Of je mag, ja, ik zeg, ja, echt de waarheid en zo. Nou, maar je probeert het, de vervangingsstrategie te gebruiken. En in de laatste heer het zegt, ook een ander gevaar is ondersteuning te geven aan de verkeerde dingen, vers 11. Oké, samenvattend van de hele korte brief hier, is één onze verantwoordelijkheid als vaders en mannen om de waarheid te leren kennen in onze gezin. De tweede deel is onze verantwoordelijkheid als vaders en mannen, hoe kunnen wij stimuleren om te wandelen in de waarheid als gezin. Mijnzelf, maar ook als gezin. Hoe kunnen we ideeën om dat te doen? En de derde stuk, van 7 tot de einde, hoe kan ik als vader, als man, stimuleren de waarheid te beschermen in onze gezin. Nou, het is tijd om mee te stoppen. We hebben 14 minuten over, maar het is goed tijd om... Ja, hebben jullie opmerkingen of ideeën of strategieën dat heeft jou geholpen? Heeft jou geholpen om dit waarheid te leren kennen, te wandelen en te beschermen? Ja, ik gebruik er af en toe, is niet een altijd strategie, maar ik merk dat de mensen die op bekering kwamen in het Nieuwe Testament, zij hebben de idols, de beelden afgezet en Jezus gevolgd. Dus niet alleen idols afgezet, er was een vervanging daar. Ja, dus ik denk, oké, als de kinderen wil graag... maar ja, je moet voorzichtig zijn, dat is ook waar. Maar bijvoorbeeld Halloween. Het is erg sterk in Colombia de laatste jaren. Ken je in oktober, er is een feest met al de pumpkins. Het is echt een celebration, een feest van de dood. Vind ik echt vies, echt niet mooi. Maar de kinderen, ze zeggen, ah, maar ja, het feest en mooie kleding en snoepjes en ja, en alles. Maar nee, je blijft thuis. Nee, dat is niet voor een christen. Je blijft thuis, nee, huiswerk. Je kan dat proberen te doen. Maar er is een risico dat een aantal van je kinderen, misschien meer, wordt een beetje bitter ervoor. Al de kinderen komen de volgende dag naar school met veel zakjes van snoepjes en alle mooie verhalen. Maar ja, mijn papa zegt nee, dat kan niet. Ja? In onze gemeente in Colombia, we hebben op dezelfde avond een kinderfeest geregeld in onze gemeente. Met competitions en met prijzen. En echt een gezellige tijd. Zodat zij een mooie tijd hebben in de gemeente. Met andere zondagschoolkinderen. We proberen echt ons best te doen. Dat is beter dan alles wat gebeurt buiten. Een beetje van de vervangingsstrategie. Maar ja, het is niet altijd... Ja, als een mens, een kind voor eigenwijs en je denkt, ja, heb de andere Snoopy dan? Dan, nou ja, dat is, je kan overdrijven. Ik hoor hier in Nederland, in onze gemeente, vaak klachten tegen overstreng ouders. En ik hoor dit niet van de 15, 16 jaar oud mensen, maar van de 50, 60 jaar oud mensen. Dat zijn ouders waren zo streng en zo geen blijdschap in de christelijke opvoeding. En ik denk, wat jammer. Dat de leven met de Heer Jezus kwam over als een streng, saai, regel, droog, wettisch iets. Want de relatie met de Heer Jezus is mooi, is vrolijk, is levende. Leven in de overvloed. Dat is, en dan hoe kunnen wij omgaan met onze kinderen en vrouwen. Ja, het moet. Ja, er zijn moeilijke tijden in de christelijke leven. Er zijn stressmomenten. Er zijn gebrokenheidmomenten. Dat is echt waar. Maar de general tenor, de toon van een christelijke gezin, is een blij gezin. En hoe kunnen we dat bewaren? Het is een deel van onze getuigenis hoor. In een wereld met zoveel broken gezinnen. Om een blij gezin te zien. Een beetje anders, maar ja, ze hebben het lekker samen. En dat ik denk, het is een voordeel van de christelijke leven. De enige voorzichtigheid is voorzichtig om niet in dagelijks spreek. Ja. Soms alleen één of twee vraagjes. Of als je weet dat ja, mensen wachten buiten of ze hebben veel huiswerk. Dan lees alleen 4 Bijbelversen. Het is een stressmoment. Of soms ik zie dat het echt geen Oké, morgen zal ik een Bijbel lezen. Dan zeg je, ja, ik kan ook flexibel zijn. Geen donder van de hemel, omdat ik dit zondag, dit dag, ik heb het niet. Het was echt, ik denk, dit is echt niet het juiste moment. Dus ik doe het dicht en ik doe het niet. Morgen. Dus soms op een zondag gebeurt. Je denkt, ja, wij zullen lekker voedsel eten in de gemeente vanochtend, of zo. Dus we hebben, dat is genoeg voor vandaag. En de kinderen kijken, ja, nou. En het is waar. Zij moeten eten en zij willen graag grote eten in de gemeente krijgen. Dat is genoeg voor vandaag. Ik zeg het niet verkeerd als iemand wil ook lezen thuis, voor de dienst, dat kan natuurlijk wel. Maar ik denk dat flexibiliteit, dat zij zeggen, het is echt geen regel. Mijn hoogdoel is mijn kinderen naar Jezus te brengen en met de waarheid te voeden. En hoe precies? Oké, zoek maar eruit. Wat werkt voor jou, voor jouw gezin? Ja, het is goed, een variety of methodes en dat soort. Mijn broer, oudste broer, hij heeft de gewoonte altijd een stuk te lezen en dan heeft een vraag voor iedereen van zijn 4 kinderen. En soms, andersom, iedereen kan een vraag aan mij stellen. Het is hetzelfde effect, je moet echt aandacht geven om een goede vraag te stellen. Ik wil een vraag aan papa stellen. Dat is een beetje anders, maar het doel is, ja, God woord. Maar relatie, wat meer over relaties, hè? Heeft iemand andere ideeën over relaties? Hoe kunnen wij een relatie met zo'n kinderen opbouwen? Tips?
Zoals u al zei, aandacht geven. En ja, daar moet je veel tijd voor
krijgen. Ik merk dat veel van de crisismomenten voor onze 4 kinderen komen door mijn vrouw aan mij. Niet direct van mijn kinderen aan mij. Ja? En dan denk ik, ja, wat jammer, dat ik kom naar, ja, in onze gezin zo gaat het. Maar ik merk dat ik heb een goede vrouw en zij kan iets doen dat ik vind het moeilijk te doen. En dat is met kinderen hangen. Met de kinderen te hangen?
Te hangen? Lekker te relaxen.
Ik ben blij om met, sorry? Te chillen. Ik zelf graag een film, Mr. Bean, met mijn zoon of met kinderen. Ja, ik vind dat mooi. Of een detective film, een Poirot of zo. Ik vind dat fantastisch. En dan het is klaar, tijd naar bed. Of ik ga boven mijn e-mail te kijken of zo. Of zullen wij voetbal spelen? En dan ik weer spelen. En dan het is klaar en dan ik ga weg. Dus ik ben met een project gericht. Maar alleen, ja, zit in de woonkamer. Ja, maar... zit er gewoon. En dan, ja, ik vind mezelf oncomfortabel. Ik moet een. Dus mijn vrouw kan dat doen. Ze zitten, ze beginnen met een hobby of zoiets te doen. Of ze zitten in de bed, in de kamer, slaapkamer. En dan na een paar minuten, als ze hebben iets in zijn hart, het komt voor. In dat chillen moment. Dus ik ben blij dat mijn vrouw kan dat doen. Ik vind het moeilijk. Maar ik zie dat dat heeft te maken met het opbouwen van relaties. Als iemand denkt dat ik ben te druk, dan het thema komt niet op tafel. Papa is te druk. Maar gelukkig, mijn vrouw heeft dat balans. Het is 5 uur, tijd te stoppen, hè, om Corbe. Misschien een broer wil voor ons bidden. En, ja, ik denk om de Heere God ons te helpen. Dit zijn een paar goede ideeën hier. En het is geen perfect gezin. Ik ben blij dat zijn ook normale kinderen kunnen gezellig opvoeden in non-perfect omstandigheden in gezinnen. De genade van de God ook in de opvoeding van kinderen. Maar dat hij zal ons helpen om misschien een extra stapje te doen in onze liefde tegen onze vrouw of aandacht aan onze kinderen.